Ik hoop dat het gaat lukken als ik de tijd zie. Johannes hoofdstuk 12, 27 tot 36a heb ik daar geschreven. Zullen we het met elkaar lezen? En daar schrijft de Heer Jezus het volgende. We zitten midden in onze serie in Johannes, hoofdstuk 12, zijn we beland, vers 27. Nu is mijn ziel in beroering. En wat zal ik zeggen? O Vader, verlos mij uit dit uur. Maar hierom ben ik in dit uur gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. En er kwam er een stem uit de hemel. En ik heb hem verheerlijk en ik zal hem opnieuw verheerlijken, sprak deze stem. De menigte dan die daar was, of die daar stond en dit hoorde, zei dat er een donderslag geweest was. En anderen zeiden wel, een engel heeft tot hem gesproken. En Jezus antwoordde en zeide, niet voor mij is deze stem er geweest, maar voor u. En nu wordt het oordeel over deze wereld voltrokken. Nu zal de vorst van deze wereld buitengeworpen worden. En ik, als ik van de aarde verhoogd ben, zal ik allen naar mij toetrekken. En dit zeide hij om aan te duiden welke dood hij zou sterven. En de menigte antwoordde hem. Want wij hebben uit de wet gehoord dat de Christus tot in eeuwigheid blijft. Hoe kunt u dan zeggen dat de Zoon des mensen verhoogd moet worden? Wie is die Zoon des mensen? Jezus dan zei tegen hem, nog een korte tijd is het licht bij u. Wandel zolang u het licht hebt, opdat de duisternis u niet overvalt. En wie in de duisternis wandelt, weet niet waar hij heen gaat. Maar zolang u het licht hebt, geloof in het licht, opdat u kinderen van het licht mag zijn. En deze dingen sprak Jezus en verborg zich voor hen. Tot zover de schriftlezing van vandaag. Want de laatste woorden van mensen zijn vaak ook wel woorden die inhoudsvol en betekenis zijn. En betekenisvol. De woorden die... Sorry, nou gooi ik mijn bladzijde te vroeg weg. Als mensen hun laatste woorden spreken, dan zijn dat ook woorden die inderdaad soms wel eens emotievol zijn, betekenisvol. Denk maar eens mee aan, ik heb het ook in uw schema gezet, aan Jacob in Genesis hoofdstuk 49, een hoofdstuk waar we vaker bij stilstaan. Maar daar geeft Jacob, roept hij al zijn zonen bij elkaar. Ruben, Simeon, Levi, Juda en ga zo maar door. En als hij allemaal een persoonlijk woord gegeven heeft, dan staat dit daar in 49:33. Toen Jacob klaar was met het geven van de bevelen aan zijn zonen, legde hij zijn voeten bij elkaar op het bed. En gaf de geest. Het waren niet zomaar woorden die Jacob gesproken waren. Het waren zijn laatste woorden. Het waren woorden die zeker bij de 12 mannen diep ingezonken waren. En diepe indruk achtergelaten hadden. Aangrijpende woorden. En ik denk zelfs ontroerende woorden. Of wat denken we in de Bijbel van Stefanus, zijn laatste woorden. Weet wat dat nog als die gestenigd wordt? In Handelingen 7:59, dan schreeuwt hij het uit, Heere Jezus, ontvang mijn geest. En terwijl hij op de knieën viel, staat er aan zijn mooi, riep hij met luide stem, Heere, reken hun deze zonde niet toe. En hij stierf. Maar vaak denken wij in Jezus' laatste woorden aan het kruis, is het niet? Vader, als hij daar gebeden heeft, dan roept hij als laatste, het is volbracht. Maar vandaag komen wij de woorden van Jezus tegen die hij voor het laatst en de laatste woorden die hij publiekelijk spreekt in het Johannes-evangelie. En dat is iets waar we niet altijd bij stilstaan, maar Johannes heeft dat heel duidelijk afgebakend. En u ziet het ook bij de laatste woorden. Dit zei Jezus en hij verborg zich. Alles wat hierna volgt is in zijn beperkte cirkel, de 12 en later de 11. Dit is zijn laatste publieke toespraak, zou je kunnen zeggen. Hiermee beëindigt hij zijn publieke bediening. Daar komt een punt, het is een duidelijke finale, het is een stop. En in zijn laatste boodschap benadrukt de Heer Jezus nogmaals dat hij de verlosser is. Dat hij het is die verlossing verwerft aan het kruis als hij verhoogd moet worden. En dat hij daarvoor gezonden is. Dat is de boodschap. Dat is waar het om gaat. En het begon, als we nog even teruggaan, met die vraag van die Grieken. Weet wat dat nog? In het begin van het hoofdstuk. Heb ik net een verkeerde bladzijde voor mij. Bij vers 20. Dat er enige Grieken kwamen met die vraag van, wij willen Jezus zien. En dat hij zei, de ure is gekomen. Mijn lijden en dood staan voor de deur. Zoals een graankorrel begraven moet worden, zo moet ik begraven worden. En uit mij zal een bron van leven ontstaan. Hoop naar de dood, als het ware. En het is zo bijzonder, waar de Heer Jezus inderdaad ook, in mijn gebed haalde ik dat aan, dat de Heer Jezus ook met vreugde voorbij het kruis kon zien. Hebreeën 12:2. En in zijn aanloop naar Jeruzalem toe, naar deze week toe, lezen we in Lucas 9 vers 51. Dat staat er zo compact. En toen de dagen van zijn opneming vervuld werden. Oftewel, het was nabij, zegt Lucas. Dat hij zijn aangezicht naar Jeruzalem keerde om daarheen te reizen. Er staat niet zo van, en hij ging op naar Jeruzalem. Nee, hij richtte zijn aangezicht op Jeruzalem. Doelbewust, dat is waar ik heen moet. Marcus vult aan, Marcus 10, 32. Ze waren onderweg, gingen naar Jeruzalem en Jezus ging hen voor. En hij had al twee keer onderwezen dat hij daar inderdaad zou lijden en sterven en overgeleverd zou worden. En wat staat er dan ook? En zijn discipelen, ze waren verbaasd. Jezus gaat voor. En ze volgden hem, staat er dan zo mooi. Maar waren bevreesd. Zo doelgericht. Dan denk je, daar gaat een held. Daar gaat een man die onverslaanbaar is. Maar hier vinden we hem vandaag in onze tekst met de woorden, nu is mijn ziel in beroering. Wat een mooi menselijk aspect komt hier naar voren, is het niet? Waar we aan de ene kant lezen dat de Heer Jezus doelgericht is om het plan van de Vader te vervullen. En waar hij hier inderdaad zegt, mijn ziel is in beroering. Wat kan ik zeggen, Vader? Dat is ook niet vreemd, is het dit? Als je gaat kijken wat de Heer Jezus zo helder voor hem ziet, is de toorn van de Vader, die beker van Gods gramschap tot de rand toe gevuld met oordeel voor u en mijn zonde. We zouden voor minder bang worden, is het niet? Angst voor het lijden en de toorn van de Vader die hem te wachten staat. Dan vinden we hier een Jezus die innerlijk verontrust is. Het woord daar spreekt over onrustig, beroering, als een aardbeving die de grond laat schudden. Zo is de Heer Jezus als het ware hier van binnen. Hij schudt in de fundamenten van zijn vertrouwen op zijn Vader. Dat is ook niet vreemd als je inderdaad, wat ik al zei, de gramschap van de Vader ziet. Wat als het ware waar de Vader constant tegengehouden heeft met zijn barmhartigheid en langmoedigheid. Om als het ware die toren van Gods gramschap als een dam staat te open te barsten als het ware. En dat is een volle glorie en heerlijkheid en toren en furieusheid. Zal het over zijn Zoon gaan en de Heer ziet dat. En wat vraagt hij daar? In 27 van Johannes 12. Vader, verlos mij uit dit uur. Klinkt bijna zoals in Gethsemane, is het niet? Als de beker voorbij mag gaan, Vader. Maar dat kan niet. Als het mogelijk is, mag deze beker aan mij voorbij gaan. Ziel in beroering. Maar niet verslagen. Want wat zien we dan in het vervolgstuk van de Heer Jezus? In vers 27 het vervolg. Maar hierom ben ik in dit uur gekomen. Bewogen, maar besluitvaardig. Verontrust, maar resoluut. Terugtrekken is geen optie. Vader, er is geen ander plan. Dit is het uur waar ik voor gekomen ben. Alsof de Heer Jezus, die had het al zo vaak gezegd. Mijn voedsel is om uw werk te doen, Vader. Vader, verheerlijk uw naam, zegt hij in 28. En eigenlijk wat hij zegt, doe wat u goed dunkt. Doe wat uw naam glorie en eer en majesteit brengt. En dat was inderdaad, en dat is, bij het kruis. De Vader wordt verheerlijkt in de kruisdood van zijn Zoon. Vader, u wil geschieden. Is dat ook uw gebed? Vader, doe met mij wat u eer en glorie brengt. Dat is feitelijk, dat is exact wat de Heer Jezus hier bidt. Hij zegt, Vader, doe met mij wat u glorie en eer brengt. Doe wat uw naam verhoogt. En ja, dit is het uur waar ik voor gekomen ben. En u heeft bepaald dat ik u verheerlijk als ik gekruisigd word in de toorn en de gramschap en de furie van uw toorn over mij krijgen, in mij absorbeer voor al uw uitverkoren kinderen. Vader, als u daarin verheerlijk wordt, dan is dat de weg die ik ga. Paulus zegt dat zo. Ik hoop dat ik in geen enkel opzicht beschaamd zal worden, maar in alle vrijmoedigheid, zoals altijd, Christus ook nu groot gemaakt zal worden, in mijn lichaam. Of het nu in leven is, of in dood. U wil geschieden. Jezus is bewogen. En als het dan verder gaat, Heer Jezus, dan begint de Vader te spreken. Dan spreekt zijn hemelse Vader. We lezen regelmatig dat er een getuigenis van de Heer Jezus is uitgegaan. En dat hij ook meermalen zegt, van er zijn meerdere getuigen nodig. 2 of 3 getuigen, dat was altijd in het Oude Testament, zo was het niet. Dat de Heer Jezus is ook, er is een ander die van mij getuigt, Johannes 5, 32. Zijn werken, had de Heer Jezus gezegd, getuigen van mij. Maar nu komt er een stem regelrecht uit de hemel, God zelf. En er kwam een stem uit de hemel. En die zei het volgende, en ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem opnieuw verheerlijken. Ik heb hem verheerlijkt. Dit is niet dat Jezus verheerlijkt wordt, ja indirect. Maar dit is dat de naam van de Vader verheerlijkt wordt, want dat was het gebed van de Heer Jezus. Vader, verheerlijk uw naam. En de Vader zegt, ik verheerlijk hem, mijn naam. Want jij bent gehoorzaam al je hele leven. Ik heb hem verheerlijkt. Doorheen het hele leven van de Heer Jezus heeft hij de naam van zijn Vader verheerlijkt, omdat hij volmaakt gehoorzaam was. Elke dag, elk uur, elke seconde, waar elke overlegging van zijn hart, zo dat de Vader verheerlijkt werd. En nu gaat de Heer Jezus naar het kruis. En wat zegt de Vader daarover? Ik zal mijn naam verheerlijken. Als de Heer naar het kruis gaat om als een graankorrel begraven te worden. Leven dat eruit voortkomt. Dat was het doel van de Vader. En dan staat daar die menigte. Een menigte van allerlei soorten mensen. De menigte die daar stond, die hoorde dit. Dan zeiden, dat was een donderslag. En anderen zeiden, van, het was een engel die sprak. De een die zegt, van, het is een donderslag. En we lezen in het Oude Testament, ik kan er niet te lang bij stilstaan vanwege ook de tijd. Maar vaak was daar God sprak vaak door de donder heen. Als God sprak, dan was daar vaak de donder die erbij kwam. Vaak werd ook wel gedacht bij de Joden dat God doorheen engelen sprak. Maar geen van al deze mensen die er staat heeft gehoord wat er gezegd werd.
Is dat ook opgevallen?
Jezus moet het uitleggen. Het was net als bij Saulus. Saulus gaat naar Damascus toe. Iedereen hoort dat er wat gebeurd is, maar de enige die het verstond was Saulus. De rest hoorde een geluid. Saulus hoorde wat er gezegd werd. En dit is wat de Heer Jezus zegt in 12:30. Dit is niet voor mij deze stem, maar voor jullie. Ze hadden de stem van de Vader niet herkend. Ook niet vreemd ook. Want om de stem van de Vader te herkennen moet je wederom geboren zijn. Moet Hij jou kennen. Pas dan kun je verstaan wat God zegt. Ik was vanochtend aan het lezen in Psalm 40 vers 7. En daar staat zo mooi. U hebt mijn oren geopend, zegt David daar. Zie, er is die wedergeboorte noodzakelijk om te horen wat God zegt. Dus net als bij de goede herder, weten we dat nog? De goede herder, de schapen horen zijn stem. Als de Heer Jezus zijn kinderen roept, zijn schapen. En hij leidt ze naar buiten, de schapen volgen hem. Waarom? Omdat ze zijn stem herkennen. Hier was de massa. Bij Jezus. En ze herkenden de stem van de Vader in de hemel niet. Hoor naar zijn stem. En dan spreekt de Heer Jezus die bijzondere woorden. En dan zegt hij, nu wordt het oordeel over deze wereld voltrokken. Nu zal de vorst van deze wereld buiten geworpen worden. En ik, zegt de HSV. Als ik van de aarde verhoogd ben, zal ik allen naar mij trekken. En dan geeft Johannes zo die verduidelijking erbij. En dit zeide hij om aan te duiden welke dood hij zou sterven. Dit is hetgeen wat Jezus bewerkt door zijn kruisdood. Er zijn twee facetten. En dit is eigenlijk iets wat we moeilijk kunnen bevatten, want het spreekt hier over oordeel. In de eerste vers 31. En we lezen zo vaak dat Jezus niet kwam om te oordelen. Weten we dat nog? Hij kwam niet om te oordelen. Hij kwam om te verlossen. Hij kwam om het verlorene te vinden, te zoeken en te verlossen. Johannes 3:17. God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden. Opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Maar wat is het gevolg? Al wie zijn vertrouwen stelt op Jezus Christus, heeft eeuwig leven. Iedereen die de Heer Jezus, die zijn vertrouwen stelt op Christus alleen, heeft vergeving van zonden en eeuwig leven en zal niet veroordeeld worden. Dat is wat de Heer Jezus predikte. Maar wie het niet aanneemt, ontvangt dat niet. Zie, wie niet gelooft, valt direct onder het oordeel. Of beter gezegd, die blijft onder het oordeel. Zie, dat is de gedachte, dat zien we ook zo bij de Heer Jezus. Hij kwam inderdaad om inderdaad leven te geven, om de wereld als het ware te behouden. Maar niet iedereen heeft hem aangenomen. En die blijven onder Gods oordeel. Het evangelie heeft altijd een tweesnijdend zwaard. Het brengt of behoudenis, of het verzwaart iemands oordeel. De boodschap van verlossing houdt tevens in de boodschap van oordeel. Maar de hoofdzaak waar de Heer Jezus voor kwam was behoudenis. Maar hier geeft hij ook aan wat hij bewerkt. En het is zegt, nu wordt het oordeel over deze wereld voltrokken. Kun je dat voorstellen dat de hele wereld als het ware vertegenwoordigd staat voor het kruis van Christus. En roept kruisigt hem. Wij allemaal. Oh, we staan graag als bijstander, we staan graag met onze handen in de zak. Maar ik was er fysiek niet bij. Nee, u was evenmin bij Adam en Eva. In de Hof van Eden. Maar hij vertegenwoordigde de hele mensheid. De hele mensheid staat vertegenwoordigd bij het kruis en roept: kruisigt hem. De hele wereld wordt verantwoordelijk gehouden voor de kruisiging van Jezus Christus. Heel de mensheid staat schuldig, zegt de Heer Jezus hier. Nu wordt het oordeel over deze wereld voltrokken. En dan zegt de Heer Jezus er ook nog achteraan. En nu zal de vorst van deze wereld buiten geworpen worden. Jezus is de overwinnaar over Satan, de machten, de wereldheersers van het duister, zegt Efeze hoofdstuk 6. En als de Heer Jezus inderdaad in hoofdstuk 12 van Matthäus spreekt over waar ze hem betichten dat hij de leider is van de demonen, dan zegt hij: dat lijkt mij niet. Is het niet zo dat als je de demonen wil uitdrijven, als je daar heer over wil zijn, dat je eerst de vorst moet overwinnen? De heer van het huis, zoals hij het daar noemt. Als je die overmeesterd hebt, pas dan kun je het huis leegroven. En dat is exact wat de Heer Jezus deed met zijn kruisdood. Johannes 12, 31, waar staat dat? Die Satan wordt buitengeworpen, die wordt vernederd, die is daarmee uitgeschakeld. Verwond. En buiten gedreven. En als we verder gaan in Johannes Evangelie, een paar dagen verder, hoofdstuk 16, vers 11 in Johannes, dan zegt de Heer Jezus: de vorst van deze wereld is veroordeeld. Terwijl hij nog niet eens aan het kruis gegaan was, zo zeker kon de Heer Jezus daarover spreken. Waar is het eerste facet wat de Heer Jezus bereikt met zijn kruisdood? Oordeel over de wereld en oordeel over Satan en zijn demonen die erachter weg volgen. Maar het tweede, vers 32. En ik, als ik van de aarde verhoogd ben, zal allen naar mij toe trekken. Als ik verhoogd ben, hangend aan het kruis tussen hemel en aarde, hangend om als het ware het oordeel van de uitverkorenen op te vangen. Verhoogd zodat iedereen hem kon zien. Verhoogd. Weet u dat het woord hier eigenlijk een dubbele betekenis heeft? Het is niet alleen iemand die verhoogd is, maar het is ook iemand die verheven is. We zouden bijna kunnen zeggen van het is God die inderdaad ook hier spreekt in de termen van: mijn zoon wordt verhoogd aan het kruis, maar hij wordt eigenlijk verheven tot de hoogste glorie door het kruis. Het gaat stapsgewijs omhoog. Via het kruis, de eerste verhoging, zal hij verhoogd worden en een naam boven alle namen ontvangen. Jesaja 52 vers 13. Het eerste waar het mee begon, dat mooie hoofdstuk over de knecht. Zie, mijn knecht zal verstandig handelen. Hij zal verhoogd worden en verheven, ja zeer hoog verheven. Zie, de Heer Jezus omschrijft zijn kruisdood. Niet in termen van: ik moet lijden, ik moet sterven, ik ben de minste van de minste. Dit is onwaardig. Nee, Gods raadsbesluit is dat waardoor hij verhoogd zal worden en verheven zal worden. Termen die voor een Jood absoluut niet bij een kruisdood horen. En dat zien we ook. De menigte antwoordt hem en bevraagt hem en zegt: wij hebben uit de wet gehoord dat de Christus tot een eeuwigheid blijft. Hoe kunt u dan zeggen dat de Zoon des Mensen verhoogd moest worden? En de Jood had heel goed door. Als Jezus deze term gebruikt van verhoogd, dat was kruisdood. En dan ook nog de term dat het positief is in de zin van verheven. Een woord die voor God gebruikt wordt en zijn heerlijkheid. En dan vragen ze dit als achteraan: wie is die Zoon des Mensen? Oftewel, welke Zoon des Mensen heb jij voor ogen? Wij hebben een hele andere voor ogen. Wij hebben die ene voor ogen van Daniel. Kent u die? Daniel 7, vers 13 en 14. Daar komt die mensenzoon voor de oude van dagen. En dat spreekt over het eeuwige karakter van God. En men deed hem, dat is de zoon des mensen, voor zijn aangezicht naderbij komen. De zoon des mensen nadert de troon van de oude van dagen en komt voor zijn aangezicht. En hem werd gegeven, oftewel de zoon des mensen ontving van de vader, heerschappij, eer, koningschap. En alle volken, naties, talen moesten hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die niet ontnomen zal worden. En zijn koningschap zal niet te gronde gaan. Daar is het beeld van de Joden hier. Jezus moet wel een heel andere zoon des mensen voor ogen hebben. Want deze blijft voor eeuwig. De Joden hadden een Jood, en we hebben dat al vaker gezegd, die hadden alleen maar een beeld van een overwinnaar. Krachtig, vooroplopend. En Jezus toont dat zijn kruisdood de weg is om gehuldigd te worden. Door lijden heen zou hij de overwinning behalen. De ure is gekomen. Gaat Jezus deze vraag beantwoorden? Wie is die zoon des mensen? In zekere zin doet hij het als we 35 en 36 lezen, de laatste versen van vandaag. Wat lezen we daar? En Jezus zei dan tegen hem, nog een korte tijd is het licht bij u. Wandel zolang u het licht hebt, opdat de duisternis u niet overvalt. En wie in de duisternis wandelt, weet niet waar hij heen gaat. Mijn ure is gekomen, zegt hij eigenlijk, maar die van jullie ook. Genade loopt ten einde. Mijn uur is gekomen, die van jullie ook. Mijn verblijf op aarde is spoedig voorbij. Het licht zal spoedig weggaan. Oftewel, hij spreekt in termen waar de zon ondergaat. Begrijpen we dat? Dit is het licht voor. Ze hadden geen straatverlichting daar. Ze hadden niet zoveel licht als wij hier hebben. Wij hebben hier altijd licht. Wij hebben hier allemaal lichtvervuiling. Als je van het ISS naar de aarde kijkt, dan is het één grote witte vlek. En dat heet België. Ze hadden geen straatverlichting. Bij hun was het aardedonker. Als er geen maan was. Dat was aardedonker. Er was geen verlichting. Wandel in het licht zolang het kan. Als de zon op is en hij gaat onder, blijf wandelen. Maar weet dat de duisternis komt. En als die aanbreekt, dan weet je niet meer waar je gaat. De duisternis, zegt hij hier zelfs, die overvalt je, die overmeestert je. Zie, wie niet in het licht van de Heer Jezus Christus wandelt. Sluit mooi aan bij de voordienst. Die wandelt in het duister en hij gaat steeds verder de duisternis in, want hij wordt door het duister overvallen, overmeesterd. Het wordt steeds intenser en intenser donker. En het leidt, de duisternis leidt tot de buitenste duisternis. En dan vers 36, waar de Heer Jezus zegt, ik ben het licht. Geloof in het licht, zolang u het licht hebt. Omdat u kinderen van het licht mag zijn. En hier toont Jezus Christus met zijn laatste woorden aan het publiek dat hij de enige verlosser is. De enige hoop. Het enige licht. Daartoe was hij gezonden. Hij was gezonden om het verlorene te zoeken, om te sterven, zodat er vrucht achterweg kon komen. De kruisdood van de Heer Jezus zet hij centraal. Toen ik hier klaar was met de studie, dacht ik, hoe belangrijk is het niet om dit centraal te zetten in onze gemeente en te houden? Soms dan denk je wel, Erik, heb je niet iets nieuws? Kunnen we niet innovatief zijn? Is er niet meer in de tekst? Maar dit is het. Als het Jezus' laatste woorden zijn publiekelijk, daar doen we het voor. Daar is ons genoeg. Ik ben het licht. Geloof in het licht. Wandel in het licht. Waar hij de prijs van onze zonde betaald heeft. Oh, het is zo makkelijk om overal vanaf te gaan. Ik weet het. U weet het. Zelfs in de prediking kunnen we langs Christus gaan. Maar dit is waarom wij hier vandaag het centrum van de Heer Jezus, zijn doel op aarde, voor ogen houden. En de Heer Jezus heeft geen andere boodschap. Zijn laatste woorden waren dit: ik ben hier gekomen om te sterven en een licht voor deze wereld te zijn. Geloof in het licht. Wend je tot het licht. Wend je tot Christus. Kom tot Hem. Een punt wat ik overgeslagen heb en wat ik wel hier tegenkom. Ik pak het er even bij, want het is eigenlijk wel een verrassend iets. Waar de Heer Jezus inderdaad zei van: als ik verheven ben, dan zal ik allen tot mij trekken. Niemand wordt tot Christus gejaagd. Niemand wordt in Christus geboren. Niemand wordt naar Christus geduwd. Niemand komt uit eigen beweging. Maar het is God die ons trekt met de koorden van zijn liefde. Hosea 11 vers 4. En dat is wat de Heer Jezus. Is zijn laatste boodschap meegeeft. Maar o, wij als hij terugkomt. Dan komt hij in oordeel. Dan zien we daar niet een pleitende Heer die inderdaad zegt van: ik ben het licht. Dan komt hij en zegt hij: en ik ben koning. En ik zal heersen. Maar nu is er een tijd van genade. Oh, dat hij nog velen mag trekken. Want niemand kan tot mij komen, zegt hij, dat een vader hem trekken. Oh, dat wij tot hem mogen gaan. En bij hem mogen blijven. En als we bij hem zijn, dat we hartzeer krijgen over degenen die niet getrokken worden. Maar de Heer Jezus geeft de uitnodiging tot het laatste toe. Wat een overwinnaar. Wat een verlosser. Wat een verlosser. Kom, Vader. Dank u dat u zo genadig bent, Vader. Dat u niet direct uw zoon zond als koning en heerser. Wat de Joden verwachten. Want Heer, dan zou iedereen geoordeeld worden. Dan zou er geen hoop zijn. Dan zou er wel een koninkrijk zijn, maar alleen een koning. Dan zouden er geen onderdanen zijn, alleen maar de heilige engelen. Dan zou er geen mens tot u getrokken kunnen worden. Vader, in uw grote genade heeft u uw zoon gezonden in twee delen. Eerst kwam hij om verhoogd te worden. Niet als koning, maar in een kruisdood. Hij kwam en werd gezonden om de voeten van zijn discipelen te wassen. Om te tonen wat het was om gehoorzaam te leven voor uw Vader. Zodat hij zichzelf zaaide en daar vrucht uit voort zou komen. En dat u inderdaad ook door uw hand en zijn werk een enorme schare van mensen tot u kon krijgen. Heer Jezus, we hebben uw laatste woorden publiekelijk mogen horen. Het heeft ons geraakt om te zien hoe centraal u uw kruisdood zet. Heer, we hebben hier het symbool van het kruis naast mij staan. Mag dat niet een leeg object voor ons zijn, Heer, maar mag dat ons tot diepe dankbaarheid brengen naar u toe. Zeg, Heer, u bent het licht. Willen we zo ook in het licht wandelen? Trek ons tot uzelf meer en meer, Heer. Zodat wij eens met u terug zullen komen, Heer, als uw koning wordt hier op aarde en uw voeten op de olijfberg zal zetten. En u zal zeggen, en ik heers hier, van pool tot pool. En wij met u. Uit genade, door het kruis. En door geloof, Vader. In Jezus' naam. Amen.